We zullen gaan beginnen deze avond met het zingen van Psalm 72 en daarvan het zesde en het negende vers. Psalm 72 vers 6 en 9. Zullen we nu weer gaan lezen uit Gods woord, uit Galaten 6, de eerste 10 versen. Galaten 6, vers 1 tot 10. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben, en niet aan een andere. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen, degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. We zullen met elkaar bidden. Heren, we mogen tot u komen aan de avond van deze dag. De dag, heren, we zijn nog onder de indruk van de begrafenis van Frans Koten. Een lid van onze gemeente die het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En wat is dat ook aangrijpend, ook voor ons als gemeente, om dit te moeten meemaken. We bidden u of u de roepstem die daar ook van uitgaat, of u ook die wilt heiligen aan ons hart. We zeggen dat zo vaak en misschien wel makkelijk, maar als u het doet, heren, wat is het dan een groot wonder. En nu mogen we bij elkaar zijn om te luisteren naar wat te vertellen valt over het werk in China. En dat zijn ook onze huisgenoten in het geloof, zoals we hebben gelezen, waaraan we goed mogen doen. Heren, wilt u ons hart ook daarvoor bereid maken? Geef dat wij ook in dat opzicht naar uw woord mogen leven. En onze instelling naar uw woord mag zijn, zoals u het van ons vraagt. Dat is de plicht van onze gemeente die we hebben. Heren, geef dat we een goede avond met elkaar mogen hebben. Wilt u degene die zullen spreken, helpen, de bekwaamheid geven? Wilt u geven dat alles goed mag verlopen? Ja, heren, wilt u geven dat we mogen ondervinden dat u zelf in ons midden bent, ook in deze dingen. Bewaar ons voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Ik wil nog een klein stukje aan u, aan ons allen meegeven. Niet zozeer uit het gelezen schriftgedeelte, maar in zijn algemeenheid over hulpverlening. Het zal vanavond gaan over hulpverlening. Hulp verlenen aan mensen die gebrek hebben. We kunnen die mensen aan het woord helpen, de Bijbel, en tegelijk dienen met de daad. De Bonisa-zending is een interkerkelijke stichting die zich daarvoor inzet. Zij doet dit werk veelal met hulp van de kerkelijke gemeente. Als we als kerkelijke gemeente hulp verlenen, doen we dat als een diaconale gemeente. En als het gaat over de diaconale gemeente, dan gaat het over ons allemaal. De diaken heeft de Heer in het ambt geroepen om de gemeente voor te gaan en op te wekken om barmhartigheid te bewijzen aan mensen in de gemeente en daarbuiten. De gehele gemeente heeft dus de dure roeping tot diaconaat, tot dienen. Dienen is helpen, behulpzaam zijn. Maar dienen is ook, zoals je dat het volk Israël hoort beleiden. En het volk zeide tot Jozua: wij zullen de Heere onze God dienen. En wij zullen zijn stem gehoorzamen. Dienen en gehoorzamen. Ben ik dan mijn broeders hoeder? Ja, wij zijn onze broeders hoeder. Niet heersen, de belangrijkste willen zijn, ook niet in de hulpverlening, maar dienen. diakonos, dat is het kernwoord. Elkaar dienen en elkaar helpen. Hulp verlenen aan elkaar in de gemeente en ook over de grens. Gods liefde is immers ook onbegrensd. Als we als gemeente in de hulpverlening mogen dienen, doen we dat dus in navolging van Christus en op zijn bevel. Dient elkander door de liefde. Willen we naar het hart van de zaak? Willen we weten wat het hart in het dienen is? Dan kunnen we dat zien in het hart van Jezus. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde. Lezen we. Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij wilde de minste zijn, de slaaf zijn, de voeten wassen. Hij wilde gehoorzaam zijn, tot het hem zijn dood kostte. Waarom heeft Jezus de minste willen zijn? Waarom wilde hij zich vernederen? Dat wil toch niemand? Waarom vernederde hij zich wel? Hij deed dat als borg, als plaatsvervanger. Hij was op aarde in de plaats van u, van jou. Hij moest en wilde de houding van de mens, zoals die eigenlijk moest zijn, overdoen, om de zaligheid te verdienen, echt te verdienen. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Als wij rijk worden, geestelijk rijk, dan hebben we dat verdiend aan hem. Dan hebben wij dat niet verdiend, maar dan heeft hij dat voor ons verdiend. Het zal vanavond gaan over hulpverlening. Een diaconale gemeente is dus een gemeente die weet wat helpen is. Die weet ook dat dit niet buiten het hart omgaat. Die weet wat het is om de minste te zijn. Die gemeenteleden verlenen hulp in navolging van Christus. Wat zou het groot zijn als we dan ook persoonlijk weten van een helper. Van een barmhartige hogepriester. Die, en dat is het belangrijkste, al mijn zonden vergeeft. Dan wordt de liefde van Christus in het dienen van elkaar zichtbaar. Dit wilde ik ter inleiding geven en ik geef graag het woord aan de voorzitter van de zendingscommissie.
Namens de zendingscommissie mag ik u hartelijk welkom heten allemaal. In het bijzonder de heer en mevrouw Van Heiningen, die vanavond hier aanwezig wil zijn om ons het een en ander te vertellen. Verder aan alle aanwezigen, een aantal kinderen heb ik ook weer gezien, dat is al gebruikelijk op een zendingsavond, die horen er ook bij. De luisteraars via de kerktelefoon die het niet kunnen zien, maar wel kunnen horen en zo met ons meebeleven. En ik heb ook enkele gasten gezien van buiten onze eigen gemeente, ook hartelijk welkom. Vanavond iets over de Bonisa-zending, of sterker gezegd, de hele avond gaat over de Bonisa-zending, het werk in China. Over Bonisa-zending zeg ik niks, want dat komt straks in de presentatie al naar voren. Vanavond gaan we dus een reis maken door China. En wat is China nou? Wat voor een land is dat? Wat stellen we ons daarbij voor? Ik wil zo maar even een paar kreten noemen en dan zullen ze zeggen, oh, misschien wat van gehoord. Het plein van de hemelse vrede in Peking. Er is een heleboel gebeurd, die naam is zelfs in Nederland ook bekend. Als ik zeg Mao en het rode boekje, dan heeft dat geen beste betekenis, maar het komt uit China, het was in China en het heeft het hele volk van China ook gestempeld. Als je praat over Chinees eten, dan hoef ik niks uit te leggen, want jongen, nou, die begrijpt dat. En als je zegt een bepaald gebied Kantonees eten, dan is uit een bepaalde streek ook weer dat Chinese eten. Er zijn een heleboel bevolkingsgroepen in China. En één daarvan heeft een heel bijzondere naam. De Mandarijnen heten die. Dat zijn mensen die daar wonen. China is een land van zeg maar 1,3 miljard inwoners. Onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar veel mensen die daar werken, wonen, werken, leven. En nog één ding over China. Veel kleine en goedkope spulletjes staan waarschijnlijk ook bij u in huis. Want waar vind je ze vandaag de dag niet? En er zit zo'n klein stickertje onder, made in China. Wat er allemaal uit China komt, wat daar geproduceerd wordt en wat voor een habbekrats daar gemaakt wordt. En dan over de hele wereld gaat, ook naar Europa gaat, ook in Nederland gaat. Je houdt het niet voor mogelijk. En dat wordt alleen nog maar meer. Maar dat was het land China. En ik wil meer bijzonder gaan zeggen, in dat land wordt de Bijbelse boodschap ook gebracht. Daar is de Bonierzending voor bezig. Om de liefde van de Heer Jezus bekend te maken. Dat is het onderwerp van deze avond. Daar gaan we naar kijken, naar luisteren, over nadenken. De heer en mevrouw Van Heining zijn er meerdere keren geweest. Ze hebben met hun eigen ogen gezien wat daar gebeurt. En dat zullen wij dan straks ook een stuk van zien. Ze hebben de problemen gezien. Ze weten ook hoe de tegenwerking is, de tegenwerking ervaren. Maar ze hebben ook gezien hoe de kiem van het evangelie, van Gods werk, daar neergelegd is en groeit. En hoe dat er bij groepen christenen is, dat hebben ze zelf ook ervaren. En ik weet dat ze daar heel boeiend over kunnen vertellen. Ze gaan vanavond vertellen en spreken op een boeiende manier. En ik beloof u dat het een hele leerzame en meeslepende zendingsavond wordt. Ik zou het kort houden, nou dat heb ik geprobeerd hiermee te doen. Het is de bedoeling dat de heer Van Heiningen voor de pauze een presentatie houdt. Dan houden we zoals gebruikelijk pauze, kunnen even een kopje koffie of wat anders drinken. En na de pauze komt zijn vrouw en die gaat weer iets anders vertellen. En zo samen nemen ze deze avond voor hun rekening. Ik wens u allen een heel leerzaam en goede avond toe. En ik wil graag de microfoon de heer Van Heiningen geven.
Ja, dan wil ik eigenlijk allereerst beginnen om onze hartelijke dank uit te spreken dat we vanavond hier mogen zijn. Dat de zendingscommissie ons uitgenodigd heeft om u iets te laten zien van het werk van de Bonisa-zending. Ik zal u heel kort iets vertellen over de Bonisa-zending en over China voordat we echt naar de dia's gaan kijken. Liever met licht aan. Oh, ja, maar u moet niet naar mij kijken. U moet naar het... Ja, nee, maar mag gerust staan blijven, hoor. Het geeft niet, hoor. Ja. Bonisa-zending. Wat u hier voor u ziet op het scherm, dat is het logo van de Bonisa-zending. Ongeveer 30 jaar geleden is mevrouw Meinders van Woerden, bij veel van u wel bekend uit het boek Bonisa of het boek De Vrouw met het Boek, die kreeg het op haar hart gebonden om toch iets voor China te gaan betekenen. En dan met name om Gods woord in China te brengen. En dat is eigenlijk gebeurd aan de hand van een gedeelte wat we in de Bijbel vinden. En wat u ook in het logo ziet, de geschiedenis van de 5 broden en de 2 vissen. In die geschiedenis geeft de Heer Jezus een hele grote schare te eten. En dat gebeurt met 5 broden en 2 vissen. En dan die tekst, geef gij hun te eten. Die werd haar op het hart gebonden. En zo is eigenlijk het werk in China ontstaan. China is een communistisch land waar geen godsdienstvrijheid is. Dus waar je niet zomaar naar een kerk kan gaan waar je naartoe wil. Maar daar is een heel streng regime. En nou zouden we u vanavond bezig kunnen houden met allerlei spannende verhalen over vervolging en dergelijke. Maar wat de voorzitter, meneer Van Dieren, het net al opmerkte. Waar gaat het nu om in China? Nou, wat wij u vanavond willen vertellen, wat wij u willen laten zien is Gods werk in China zoals dat ondanks een communistische regering toch mag plaatsvinden. En daar hebben we ook wonderen van gezien. Om te beginnen willen we u graag iets vertellen over China zelf, zei ik al. China, een immens groot land. En wat wij vanavond doen is niet heel China gaan bekijken, maar deze provincie, ik weet niet of mijn pijltje een beetje zichtbaar is, de Yunnan-provincie in het zuidwesten van China, daar gaan we vanavond door middel van de dia's naartoe. Dus het zuidwesten van China. Bonisa werkte in meer gebieden, Tibet onder andere, ook in het noorden, het noordwesten, het noordoosten. Maar vanavond dus over deze zuidwestelijke provincie. Zomaar even wat beelden uit de stad in China. China is een land met grote tegenstellingen. Steden die worden eigenlijk met het jaar welvarender. En in de bergen vooral vind je heel veel armoede. Die armoede die zie je af en toe terugkomen in de steden. Nou, als je hier in Nederland ergens naartoe wil, dan kun je dus met een bus of met het metro of met een taxi. Nou, dat kan in China ook in de stad, alleen dan is het een taxi met een paard ervoor. Vrachtwagens zijn er wel, maar hele oude. Heel veel gebeurt er nog met de hand. En dan kun je dus door de stad lopen en dan kom je ineens zo'n handkar tegen. En als die man dan ergens een helling op naar boven moet, ja, dan hoopt hij maar dat er iemand zo vriendelijk is om hem te helpen. Want met zo'n vracht kom je anders niet boven. En dat is echt iets wat je regelmatig nog tegenkomt in de steden. Ga je dan wat meer naar de rand van de stad, dan kun je treffen dat er net een heel oud vrachtwagentje uit de bergen komt. Helemaal volgepropt met mensen en met allerlei koopwaar die dan met de auto inderdaad naar de stad gaan om te proberen wat te verkopen. En dan, dan gaat dat niet met een geordende markt, maar dan zoek je een plekje op langs de straat en dan leg je dan je eieren te koop neer en je kippen. En dan probeer je op die manier nog wat bij te verdienen, want wat ik net al zei, de armoede in de bergen, die is best heel erg groot. Nou, en als je dan een kip gekocht hebt, dan neem je die gewoon mee naar huis en dan heb je weer soep voor de zondag of iets dergelijks. Maar hier ziet u dus ook weer een tegenstelling, toch ook weer een moderne auto. Dus die rijden er maar sporadisch nog, maar ja, terwijl je dan daarachter ook weer van die scooterwagentjes ziet. Nou, daar kunnen de mensen dus mee naar de winkel gereden worden en zo. Maar als we alleen zouden stilstaan bij wat je in de steden ziet aan materialisme, wat is er te koop en wat gebeurt er allemaal, dan zou het eigenlijk best heel arm zijn. Wat zien wij in China ook, en dat is iets van de godsdienst die daar is. Als je door de stad loopt, kun je dus zomaar zo'n beeldje tegenkomen, soms een pleintje. En mensen komen daar langs en brengen daar ook hun offers aan een Boeddha-beeld. Grote tempels kom je tegen, die er echt prachtig uitzien. En die vind je dus echt op verschillende plaatsen in de steden, in de dorpen, in de bergen. Zie je niet zo vaak van die mooie grote tempels, maar in de steden is dat heel uitgebreid, vind je dat. Prachtige beelden erin. En als je dan in zo'n tempel komt, ja, we hebben deze dia genomen in een tempel. Later bleek dat we daar helemaal niet hadden mogen komen. Maar goed, dat nam niet weg dat we toch die dia hadden. Dus. Maar dan ga je wel nadenken. Dan zeg je, ja, het ziet er allemaal best wel heel erg mooi uit. En voor dat beeld ziet u sinaasappels opgestapeld liggen. Mensen brengen sinaasappels, offers, ook andere offers, maar onder andere ook veel sinaasappels. Maar dan denk je, ja, die mensen die komen hier nu en die gaan bidden voor zo'n Boeddha-beeld. En onwillekeurig schieten dan de woorden uit Psalm 115 in je gedachten. U zult ze ongetwijfeld ook wel eens gelezen hebben. Daar gaat het over de afgoden die er zijn. Ze hebben wel ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben handen, maar ze tasten niet. En eigenlijk ben je dan bij het hart van de trieste geschiedenis van China. Zoveel mensen die naar de boeddhistische tempels gaan en die nog nooit van een god gehoord hebben die hen wil redden. En dat zie je ook bij die tempels. Het is er een drukte van belang bij sommige tempels. En dan moet u maar eens kijken. Je ziet zomaar midden op dat tempelplein zie je mensen geknield liggen. Ze schamen er zich niet voor om wat te vragen aan Boeddha. Ze hebben hun offers bij zich. Veel wierook wordt er gebrand. Ja, en dan heb je gebeden tot Boeddha. En dan, we zeiden net, zijn goden die wel oren hebben, maar ze horen niet. En hoe krijg je nu antwoord? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Deze boeddhistische tempel waar we bij waren, daar was een hele zuilengang omheen. En allemaal hokjes, 164 hokjes waren daarbij. En in ieder hokje van ongeveer 3 bij 3 meter zit een waarzegger. En dan ga je naar de waarzegger toe en dan zeg je, nou, ik heb op het plein tot Boeddha gebeden en ik wil dit of dat hebben. Maar ja, wat is nu het antwoord van Boeddha? Want ja, ik wil graag antwoord hebben. En de waarzegger die zegt, laat maar kijken in de lijnen van je handen. En wat heb je dan gevraagd? En dan volgen er nog wat rituelen en dan, ja, dan gaan de mensen naar huis met een antwoord. Nou ja, met een antwoord, vult u zelf maar in. Maar het is wel heel in en in triest dat mensen zo leven, terwijl er een God is op deze aarde die werkelijk naar mensen wil horen. En die wil antwoord geven vanuit zijn woord. En dat is een van de beweegredenen waarom Bonisa Zenning graag in China wil werken. Nou, dan kun je zomaar aan de rand van die stad kun je zo'n vrouw tegenkomen met een zoontje erbij. Dan zou je misschien denken van, nou, dat is ook wat dat jongetje, dat moet ook erg sjouwen. Nou, dat is ook zo. Maar deze dia wil ik u graag laten zien met een heel andere bedoeling. De communistische regering van China die heeft bepaald dat ieder gezin maximaal 1 kind mag hebben. 1 kind politiek. En deze vrouw die heeft dus ook 1 kind, een jongetje. En daar is ze heel erg blij mee. Want deze jongen kan haar helpen met het werk op het land. Maar wat nog veel belangrijker is voor deze mensen, ze willen zo graag een zoon hebben. Want als je 1 kind hebt en je hebt dan een dochter en die gaat als ze ouder is trouwen, dan hoort die dochter vanaf dat moment bij de familie van haar man. En in China gelooft men in de verering van de voorouders, gelooft men dat je de voorouders moet vereren. Want die komen terug en die houden je in de gaten. En als je nou geen zoon hebt, wie moet dan tot jouw geesten gaan bidden als je overleden bent? En wie moet er dan gaan offeren voor jouw geesten? En dan zijn we eigenlijk bij iets heel schrijnend wat we in China tegenkomen. Ik ga u een verhaal vertellen wat gebeurd is ongeveer 1,5-2 jaar geleden. Een tempel in China en het is nog heel vroeg in de morgen, 1 uur of 6. En verschillende mensen zijn al onderweg van huis naar hun werk, maar gaan vaak nog even 's morgens vroeg langs de tempel. En als ze in de buurt van de tempel komen, horen ze een geluid. Het lijkt wel of ze iets horen huilen, een kind horen huilen. En ze kijken eens rond en naast de tempel zien ze een grote kartonnen doos staan en daar komt geluid uit. En een van de mannen die daar loopt, die doet de doos open en die kijkt erin. En die ziet daar een heel klein jongetje liggen. Dit jongetje. Het jongetje heeft een waterhoofd, ligt in die doos, liggen een paar papieren luiers bij, ligt nog wat klein muntgeld bij. En daar ligt dat jongetje dan. Maar hier gaat een wereld van verdriet achter schuil. Want dit jongetje, het heeft een waterhoofd en kan niet oud worden. En wat hebben de vader en de moeder van dit jongetje gedacht? Als dat jongetje nou straks 1 of 2 of 3 jaar oud is of 4 jaar en hij sterft, wij mogen van de regering geen tweede kind. En wie zal er dan later offeren aan onze geesten? En toen hebben ze het maar heel stil gehouden dat ze een kindje gekregen hebben en ze hebben het maar bij de tempel neergezet in de hoop dat de boeddhistische monnik het kind wel in een weeshuis zal brengen. En het jongetje is inderdaad in een weeshuis gebracht. En in het weeshuis daar staan, zijn een paar grote zalen en daar staan de ledikantjes klem tegen elkaar. En daar krijgen de kinderen zo af en toe een flesje, dat wordt neergezet naast hun hoofdjes en dan moeten ze maar zien te drinken. Maar dit jongetje, dat werd gelijk in een kamertje apart neergelegd. Nee, zegt de directrice van het kinderthuis, dat wordt niks, dat kindje dat gaat sterven. En daar maken we ons niet druk om, maar zet maar apart in een kamertje. En dat jongetje was nog maar net in dat kinderthuis, toen kwam er een Nederlandse zendeling in dat kinderthuis. En die zag dat jongetje daar liggen. En die vroeg aan de directrice, hij was er samen met zijn vrouw, en ze vroegen van, ja, kan dat jongetje niet geholpen worden? Dat laat je daar toch zomaar niet liggen. Kan die niet geopereerd worden? Nee, niks hoor. Nee, daar beginnen we niet aan. En daar is toch niks meer mee te beginnen. Nou, zegt de Nederlandse zendeling, mag ik hem mee naar huis nemen? Dan wil ik graag in de stad kijken of die geopereerd kan worden. Nee, er was geen denken aan. Dat kon echt niet. Nou, die zendeling die is op laatst naar huis gegaan met zijn vrouw. Maar het liet hun niet los en ze zijn gaan bidden voor dit kind. Heren, dit kind dat ligt zo zwaar op ons hart. U heeft daar een bedoeling mee, maar wij weten niet wat. Maar wil u wegen banen, zodat we dat kind bij ons in huis kunnen nemen. En dat het geopereerd kan worden. En na een paar weken zijn ze teruggegaan naar het kinderthuis. En ze hadden een Amerikaanse arts bij zich. En ze zijn naar dat kamertje gegaan van dat jongetje. En hij lag daar nog steeds. En ja, toen hebben ze gevraagd aan die arts, als het nou jouw kind was, wat zou je dan doen? Nou, zegt die Amerikaanse arts, ik zou geen seconde aarzelen. Ik zou hem laten opereren. Maar zulke operaties gebeuren eigenlijk in China nog helemaal niet. En ze hebben weer gepraat met de directrice. En uiteindelijk zei ze van, nou ja goed, als jullie dan willen dat kind bij jullie gaat sterven, neem dan maar mee hoor, en kijk maar. Dus ze hebben het meegenomen. En het is geopereerd en er is een drain aangelegd. En inmiddels is dat jongetje nu een jaar, ruim een jaar, bij de zendeling in huis. En ja, dat heeft zo aangeslagen bij die zendeling dat ze eigenlijk naar Boniza toegekomen is van, ja, zouden we nou hier in China niet zelf een kinderthuis kunnen beginnen, een weeshuis? Want er worden zoveel kinderen te vondeling gelegd. Kinderen worden soms door ouders zomaar op de vuilnisbelt neergegooid. Als het een meisje is en ze willen graag een jongen hebben. Ik weet niet of u het vorige week in de krant in het RD gelezen heeft, maar dat er een ontzettend overschot is aan jongens op dit moment in China. Dan zijn er geen meisjes genoeg om te trouwen met die jongens. Nou, en dat was eigenlijk de reden waarom wij vorig jaar om deze tijd in januari, Wilma en ik, ook naar China gegaan zijn. Om te kijken of we gebouwen aan kunnen kopen voor de Boniza-zending om daar een kinderthuis te beginnen. En toen zijn we onder andere bij deze gebouwen geweest. Oude gebouwen. Maar misschien toch wel nuttig te gebruiken voor een weeshuis. Dit is namelijk een voormalig ziekenhuis geweest. Het staat op een groot terrein, 4.500 vierkante meter. Het zijn allemaal hele oude gebouwen. Verschillende gebouwen. En toen zeiden we, ja, eigenlijk de bestemming zou het toelaten. Het zou daar kunnen. Het zijn meerdere gebouwen, want dat kan heel nuttig zijn. Hier ziet u bijvoorbeeld een dia van een meisje met een hazenlipje. Ook dat meisje is te vondeling gelegd. Maar kan voor de rest heel normaal functioneren, is niet gehandicapt. Maar het jongetje, wat u daarnet zag, was wel gehandicapt. En misschien kunnen we dan nog een gebouw gebruiken, want als je in China in een weeshuis zit, een staatsweeshuis, en je bent gehandicapt, je kan niet lopen, je kan niet werken, je kan niks, en je bent 16 jaar, moet je het kinderthuis uit. Dan word je op straat gezet. Nou, jongens en meisjes die gezond zijn, die kunnen gaan werken, die komen zo aan de kost. Degenen die geen werk kunnen krijgen, proberen stelend aan de kost te komen. Maar wat moet je als je gehandicapt bent? En we kennen dus ook het verhaal van een jongen, die was 16 jaar en die moest er ook uit, ja. En die jongen, er was geen plekje voor, die zat in een rolstoel, die kon ergens naartoe. En toen hebben ze hem ten einde raad, hebben ze hem maar in een bejaardenhuis geplaatst. 16 jaar. Nou, u voelt wel aan, daar zit gewoon een groot stuk nood. En dit terrein met al die oude gebouwen, het was helemaal overwoekerd, hebben we heel nauwkeurig bekeken en we hebben mogelijkheden onderzocht of dat het nog verbouwd kan worden. En het is zo dat plafonds liggen er helemaal uit. Je kijkt zo naar buiten door het dak heen. En toch zijn we met vergevorderde plannen van deze gebouwen bezig. En inmiddels zijn alle bomen eruit gehaald. En er wordt een muur omheen gemetseld. En de eerste werkzaamheden hopen binnenkort te gebeuren om deze oude gebouwen toch functioneel te maken. Dat hele stuk grond wat u hierbij ziet liggen, dat hoort erbij. Dus daar kunnen de mensen straks ook zelf wat groente gaan verbouwen. Er is ruimte voor de kinderen om te gaan spelen. En op die manier wil Bonis en Zending graag gaan proberen om dit project te verwezenlijken. Kinderen op te vangen die geen thuis meer hebben. En dit jongetje waar ik het verhaal van vertelde is op dit moment nog bij de Chinese zendeling. Ze hebben hem een andere naam gegeven. Zijn naam is nu Samuel. En voor wie thuis is in de Bijbel begrijpt waarom deze naam aan dit jongetje gegeven is. Maar de begeerte van deze zendeling en zijn vrouw en zijn gezin is om in dat kinderthuis straks te gaan werken. Om zo samen met Samuel, die hier bij de vrouw van de zendeling op schoot zit, om samen deze kinderen op te gaan vangen. En wat het allerbelangrijkste is, Samuel is nu een jaar bij dit gezin. Er wordt met hem gebeden. Hij hoort de verhalen uit de Bijbel. Er wordt met hem gezongen. En dan is hij ontzettend stil en dan merk je dat hij luistert. En wat de zendeling zei toen hij voor de eerste keer bij dit kind kwam. Heren, wat heeft u met dit kind voor? Kijk, zo kunnen er nog veel andere kinderen zijn die op deze manier met het evangelie in aanraking komen. Wat heeft de Heer met hen voor? Dat ook zij uit de Bijbel horen wie de Heer Jezus is. Niet alleen voor ons in Nederland, maar ook voor mensen en voor kinderen in China. We gaan nog even naar wat anders kijken. We rijden de stad uit, komen dan bij wat boerderijtjes die langs de rand van de stad staan. En gaan dan verder de bergen in. En meneer Van Dieren vertelde tenet van er zijn veel minderheidsgroepen. We gaan eens kijken bij een minderheidsgroep die de Yi People heet. Dat is een van die groepen die ver weg in de bergen zit. Het was uren en uren rijden over een hobbelig pad vanuit de stad. En hier komen we bij de eerste huisjes van het dorp. En deze mevrouw die stond dus even te kijken in de opening van haar hutje. Wat zijn dat nou voor mensen? En ik wilde toch wel graag eventjes in haar hutje kijken. Dus probeer duidelijk te maken. Mag ik nou eens binnenkijken in uw hut? Moet zich voorstellen, u heeft een beetje een idee van de mate van uw eigen huis. Kamer van 8, 9 meter bij 4. Nou, dit hele hutje is 3 bij 2 meter. En daar woont deze vrouw met haar man en met haar kind. We mogen even binnenkijken. Even een blik in de keuken. Mevrouw Meinders, ziet u hier op de dia, die was op onze reis in 2002 bij ons. En zij mag dan even zitten op de enige stoel die het hutje is. Keuken ziet u op de voorgrond. We gaan ook nog even in de slaapkamer kijken, waar deze vrouw met haar man slaapt. Dat is ook al ietsjes anders, denk ik, als bij ons. En dan ga je al iets zien van wat ik aan het begin vertelde. De armoede die er dan ook is in de bergen. Maar goed, wij kwamen hier met een bepaald doel. En nadat we bij deze hutjes geweest waren, moesten we nog eventjes 3 kwartier omrijden naar iets wat op 5 kilometer afstand was en wat ons eigenlijke doel was. Ons eigenlijke doel was dit gebouw, wat hier achter deze muur zit. Bonisa heeft verschillende soorten projecten. U heeft net iets gezien van het weeshuis waar we mee bezig zijn. Wilma laat straks nog een aantal projecten zien. Maar een van de projecten waar wij al 25 jaar mee bezig zijn is in arme bergdorpen proberen om iets voor de jeugd te betekenen. Scholenbouw. Achter deze muur zit een school. En we gaan eens binnenkijken in de klas. Kinderen zijn ontzettend, hoe moet je dat zeggen, gedrild is een beetje een zwaar woord. Maar er wordt heel streng wordt er met de kinderen omgegaan op school. Deze school in de bergen, daar gingen een aantal kinderen naartoe. Maar als je je niet netjes gedraagt, ga je gewoon van school af. Want er willen nog zoveel andere kinderen naar school. Waar eigenlijk geen mogelijkheid voor is. Kinderen moeten ook netjes gekleed naar school komen. Mensen hebben vaak geen geld om nette kleren te kopen. Dus heel veel kinderen zie je dan in een soort trainingspakje zitten. Dat is dan nog enigszins te betalen. Kinderen gaan ook ijverig door met leren als wij binnen zijn. Moet u maar eens kijken hoeveel van die trainingspakjes je ziet. Nou ziet u daar midden in de klas ziet u een onderwijzer zitten. Dit is geen christelijke school. En toch is dit hele gebied door de school bereikt met het evangelie. Als je in China wat geleerd hebt, zoals deze onderwijzer die hier midden in de klas zit, dan kun je dus wat geld gaan verdienen. Nou, de meeste onderwijzers en onderwijzeressen willen heel graag wat verdienen en gaan dus in de stad werken. Daar kun je eten kopen, daar kun je leuke kleren kopen, daar heb je uitgaansleven. En daar kun je wat. Maar in die bergen is geen winkel, is geen uitgaansleven, is eigenlijk alleen maar armoede. En nu zijn er heel veel jonge mensen, christenen, die voor onderwijzer of onderwijzeres geleerd hebben. En die bereid zijn om naar die arme dorpjes te gaan in de bergen, om daar de kinderen les te geven. En in dit gebied, dus een gebied waar ongeveer 1500 mensen wonen, waar deze school is, daar zijn door het werk van de onderwijzers die de kinderen uit de Bijbel verteld hebben. En die kinderen hebben dat weer thuis verteld. Is nu een gemeente ontstaan waar 250 mensen christen geworden zijn. En die daar dus een huisgemeente gesticht hebben. En vandaar dat we ook naar deze school toe gingen. Deze school die wordt niet door de staat onderhouden. Die onderwijzer die krijgt geen geld van de staat. Die wordt betaald uit giften. En voordat we wat verder gaan kijken in die school, moet u eens kijken hoe dat gebouw eruit ziet. Vochtige muren. En Wilma die daar ook eens even geleerd in een Chinees boekje zit te kijken, maar die er toch ook niks van begrijpt. Moet eens kijken wat oude banken ze hebben. Ook allemaal heel oud. Schoenen en dergelijke en broeken. Het is allemaal even oud. Maar eigenlijk kwamen we voor wat u hier ziet. De slaapzaal. Bij het schooltje. De kinderen komen op maandagochtend naar school, moeten daar tot vrijdag blijven. Dus ze moeten daar slapen en ze moeten daar eten. Nou, de etenskommetjes die staan op het kastje klaar. En dit is de slaapzaal. Ik heb even geteld. 6 stapelbedden. 2 hoog, dus 12 bedden. En onze contactpersoon in China, dominee Shen, was erbij. En hoeveel slaapzalen zijn er dan? Ja, niet veel, zei hij. Ik zei, waar moeten al die kinderen dan slapen? Hij zei, deze slaapzaal, 12 bedden, maar in ieder bed 4 kinderen. Dat gaat best. 2 met het hoofd aan de ene kant en 2 met het hoofd aan de andere kant. Nou, dan ga je daar is verder naar kijken. En dominee Shen die liet zien, ze slapen lekker op een stroommatrasje. Op de ruwe planken. Met z'n 4 in 1 bed ligt niet ideaal. En maar dan ga je ook begrijpen waarom die muren er zo vreselijk uitzien. Want het is natuurlijk zo vochtig als ik weet niet wat. In die slaapzaal. 48 kinderen een hele nacht. En dan zo'n bodem waar je dan met z'n 4 op moet slapen. En de vraag naar de Bonisa-zending was, zouden jullie kunnen zorgen dat we geld krijgen om betere slaapzalen te maken, om meer slaapzalen te maken, dat er meer kinderen naar school kunnen komen en ook meer kinderen het evangelie kunnen horen. En daar hebben wij ook gehoor aan gegeven en op dit moment wordt er ook heel hard aan gewerkt. Dit is zomaar één schoolprojectje, maar door heel China heen hebben we zo heel veel van die schoolprojecten, waar we dus proberen om wat te doen voor de kinderen, dat ze kunnen gaan leren op school. En de kinderen wisten wel, want er was wel verteld dat er een paar van die rare buitenlandse mensen kwamen. Dus die staan eigenlijk heel vol verwachting te kijken van, nou, wat zou er van terechtkomen? Zouden we betere dingen kunnen krijgen? En toen had dominee Chen had nog even een praatje met een van die onderwijzers. En toen had die onderwijzer gezegd, en dat zeg ik even tegen de kinderen hier vooraan, hè. Als jullie nou weer terug zijn in Nederland, dan moet je eens vragen of die kinderen in Nederland, als ze 's avonds naar bed gaan, of ze ook eens willen bidden voor de kinderen in China. Want die hebben het toch wel een stuk armer als jullie, denk ik, of niet? Dat is toch wel wat anders, hè? Nou, we gaan nog eens verder door de bergen heen. En dan neem ik u nog mee naar één project. En dan hebben we het voor de pauze gehad. We gaan eens kijken wat er zich achter deze muur bevindt. En als je dan bij die muur aankomt, denk je van, nou, waar brengen ze ons nou weer naartoe? Ja, we wisten wel waar we naartoe gingen, maar... Nou, dat was heel verrassend, want we gingen onder die poort door. En we gingen een gebouw binnen. En daar zaten allemaal jonge mensen van rond de 20, 25 jaar. En die zaten te zingen. En dat waren verzen, we konden ze niet verstaan. Maar één ding, één woord was erin en dat herkenden we heel goed. En dat was het woord Jezu. Wat zit u hier namelijk? Wij zijn geweest op een bijbelschool. Bijbelschool waar jonge mensen opgeleid worden om straks als evangelist de bergen van China in te gaan. En deze mensen zongen, gezangen, een soort psalmen. Ter ere van de Nederlanders die kwamen. En als ze uitgezongen zijn, gaan we allemaal naar een grote zaal toe. En dan zijn er wat mensen die zullen spreken. Deze leerlingen, die zijn 3 jaar lang op deze bijbelschool. En in 3 jaar tijd worden ze dus uitgebreid onderwezen in bijbelkennis. En horen ze ook hoe ze het evangelie moeten brengen. De jongens gaan veelal als evangelist in de bergen werken. De meisjes die op deze bijbelschool zitten gaan vaak de bergen in om met vrouwen te praten, een soort vrouwenverenigingen op te richten, bijbelstudies te doen. En zo vinden deze mensen hun weg straks aan het einde van de opleiding. Ik heb een paar keer de naam van dominee Chen laten vallen, onze contactpersoon in China. En hij spreekt hier voor de bijbelschoolstudenten. Dominee Chen, tussenpersoon voor ons naar de Chinese bevolking toe. Ik wil u heel kort zijn geschiedenis vertellen. Dominee Chen was, toen hij jonger was, predikant en arts, ver weg in de bergen van China. En hij preekte overal. En hij werd gewaarschuwd door de overheid. Denk erom, jij moet je mond houden, anders nemen we jou gevangen. En op een gegeven moment werd hij gevangen genomen. En weer vrijgelaten nadat hij te horen had gekregen van, nou, als het nog een keer gebeurt, dan nemen we je wel te pakken. Dominee Chen ging door. Hij kon zijn mond niet houden over wat er in de Bijbel staat. En te vertellen wie de Heer Jezus wilde zijn, ook voor de Chinezen. En zijn gemeente groeide en groeide. En dat was echt een doorn in het oog van de overheid. En op een gegeven moment hebben ze dominee Chen gepakt. En ze hebben hem gevangen gezet. En ze hebben hem veroordeeld. 19 jaar gevangenkamp. En dominee Chen is naar het gevangenkamp gebracht. En daar moest hij zwaar werk doen, samen met anderen. Maar hij nam de gelegenheid waar om de mensen waar hij dat zware werk mee moest doen, om die uit de Bijbel te vertellen. En zo ontstond er in het werkkamp een kleine gemeente. En de kampleiding zei, je moet je mond houden, we willen dat niet hebben. En dominee Chen zei, ik kan niet zwijgen van mijn goede meester. En toen zeiden ze, oh nee, dan zullen we je het zwijgen wel opleggen. En midden in het kamp was een grote kuil gegraven, ongeveer 4 bij 4 meter, 2 meter diep. En daar waren een paar balken overheen gezet. En dat was de toiletplaats van het werkkamp. Als iemand dus naar het toilet moest, moest hij daar naar die balken toe, boven die put. En dan moest hij daar zijn behoefte doen. Maar zo'n put raakt vol. En toen zeiden ze, je wil je mond niet houden over die Bijbel en over die God van je. Nou, dan weten wij wel een leuk klusje voor je. Jij gaat die put leeg scheppen en jij zorgt voortaan dat die put leeg blijft. Dan moet je zich voorstellen, als je een kruiwagen krijgt en een schop, en je moet dan een put van 4 bij 4 meter en 2 meter diep leeg gaan graven, hoe je dat moet doen. Dus op een gegeven moment toen werd dominee Chen eigenlijk gewoon gedwongen om zich in die put te laten zakken om hem leeg te scheppen. En ja, het is niet zo fris, maar ik kan er ook niks aan doen. Het is echt gebeurd. En nou, op een gegeven moment toen rookt hij zo smerig dat echter wilde niemand meer bij hem in de buurt komen. En toen dacht de kampleiding van nou hebben we het gewonnen. We hebben het voor elkaar. Maar dominee Chen gebruikte zijn tijd om hard op psalmen te zingen. Kwam toch niemand bij hem in de buurt van de kampleiding ook niet. Want daar was het veel te erg voor. En hij ging hele stukken uit de Bijbel opzeggen. En hij knielde midden in het kamp neer om te bidden voor zijn gemeente die hij achter heeft moeten laten. En na 19 jaar werd hij vrijgelaten. En het eerste wat hij deed was zijn gemeente opzoeken. En de boodschap was al vooruit gegaan. Nou, dominee Chen is vrijgelaten en hij komt weer terug. En hij kwam in de buurt van het dorp waar zijn gemeente was. En er stonden hele lange rijen met mensen langs de weg om hem te begroeten. En hij keek nog eens goed. Hij zei, wat zijn dat veel mensen? En de mensen uit het dorp, hij vroeg, wie zijn al die mensen? Ja, dat zijn alle mensen die komen u begroeten. Ja, maar hoeveel zijn dat er dan wel niet? 5000 mensen stonden er. Ja, maar wie zijn dan al die 5000 mensen? Ja, dat is onze gemeente, dominee, 5000 mensen. Ja, maar hij zegt, dat kan toch helemaal niet? We waren met 500 mensen toen ik gevangen genomen werd. Wie heeft hier dan al die jaren gewerkt? En toen zeiden de mensen van de gemeente, hier heeft geen predikant gewerkt. Hier heeft maar één iemand gewerkt. Hier heeft de Heere gewerkt. En toen begreep dominee Chen waarom die in de eenzaamheid had moeten zitten. En waarom die daar vaak zomaar in dat kamp neer kon knielen om voor zijn gemeente te bidden. De Heer heeft dat willen horen. En dat zijn nou van die wonderen die we u graag willen vertellen die vandaag de dag in China gebeuren. We gaan nog even verder, de Bijbelschool. Nou, de zaal. En hier zien we dus het leslokaal. De jongens en de meisjes die hier 3 jaar zijn, hebben een halve bank 3 jaar lang waar ze wat spullen op kunnen bergen. En ze hebben in de slaapzaal een stapelbed. En hier op de Bijbelschool hebben ze dan wel 1 persoon per bed. En deze meisjes laten dan even de slaapzaal zien waar ze slapen. En u ziet het is eigenlijk ook weer multifunctioneel in zo'n bed. Want je kan er in slapen, het is je kledingkast. Je kan er je eigen ook terugtrekken voor gebed. Ja, het is eigenlijk het enige plekje. En na 3 jaar, dan gaan ze vanuit deze Bijbelschool de bergen in. En dan denk je, wat zouden deze mensen nog mee moeten maken? Dat wordt ze ook verteld. Als je straks klaar bent hier op school en je gaat het woord preken in de bergen, dan kan er vervolging te wachten staan. Je kan gevangen genomen worden. En toch, en dat is zo ontzettend mooi, hè? Deze jonge mensen die hebben dat ervoor over. Gaat vaak heel moeilijk. En voor degene die het Bonisa-blad lezen, staat ook wel eens wat in van zo'n evangelist. Vaak moeten ze op de dag werken, op het land werken en 's avonds nog een gemeente dienen. En maar toch is er iets in hun hart, ja, wat zegt, ja, we moeten dit doen. En een van de liederen die ze zongen toen wij daar waren, dat is een beetje vrij vertaald, gaat dat zo. Wordt uw moeite of strijd door de mensen bereid, zie op hem, de Heer Jezus. Slechts zijn blik schenkt ons rust. En als je die blik op hem mag slaan, dan denk ik dat je ook uit kunt gaan. Dit was het voor wat betreft het eerste deel. Dank u wel voor uw aandacht.
Ik stel voor dat voordat we gaan pauzeren, dat we maar zingen. Psalm 86, het vijfde vers en het zesde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht en alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. En het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. En ja, u had het haast al verwacht, daar wordt een beroep gedaan op uw portemonnee. Er is geld nodig, we hebben het goed gehoord. Dus er zal nu gecollecteerd worden. En ik zou zeggen, laat uw hart maar spreken en laat de zak maar vol worden. We zingen Psalm 86, vers 5 en vers 6. Voordat we pauzeren, twee dingen. Eerst de vraag of dat u zelf koffie, thee of iets fris aan het buffet in de hal af wil halen. Dan kom je ook nog even in beweging. En de tweede natuurlijk, heel graag aandacht voor alles wat hier uitgestald ligt. Het zou het mooiste zijn als die tafels aan het eind vanavond helemaal leeg zijn. Dus ja, koop je naar harte lust. Er ligt volop en veel variatie. Dan is nu pauze. geen vragen weer te gaan zitten. Goed, dan gaan we nu beginnen met het tweede gedeelte. Ik denk dat we niet gaan zingen, maar eerst gelijk maar gaan luisteren. En dan krijgen nu mevrouw Van Heiningen, die ook een presentatie houdt. Dat zal ongeveer zo'n 3 kwartier duren. En daarna kunnen er nog allerlei vragen gesteld worden. Ik denk dat het beter is dat ze eerst het een en ander zo vertelt en dat daarna dan vragen aan beide gesteld wordt. Dan wil ik graag de microfoon overgeven.
Dank u wel. Even kijken of dat die werkt. Ben ik te horen zo? Denk het wel, hè? We gaan weer verder en ik wil u nog meenemen naar 2 projecten. Even zien of dat hij doet. Peter, help me. Ja, hij doet het. Als eerste wil ik u meenemen naar een huisgemeente. We hebben echt het voorrecht gehad dat we een huisgemeente konden bezoeken. Peter heeft al gezegd, China is een land waar geen vrijheid is om zomaar naar iedere kerk te gaan. Er is wel een staatskerk in China, de Driezelfkerk. Maar die staat onder strenge toezicht van de overheid. Daar mag gewoon niet gepreekt worden wat voluit in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld, er mag niet gepreekt worden over de heilsfeiten. Er mag niet gepreekt worden dat de Heer Jezus koning is over alles, want het communisme is de hoogste macht. Zonde beleiden is helemaal niet nodig, want als je zondigt, doe je dat tegenover het communisme. De schepping, de wederkomst, mag allemaal niet gepreekt worden. Dus u begrijpt wel dat er een hele dunne Bijbel overblijft. Nou zijn er in de staatskerk best hele moedige predikanten die toch het volle woord verkondigen. Maar eigenlijk is toch de tendens dat er echt naar de overheid geluisterd moet worden. Nu zijn er heel veel huisgemeentes in China. Dat zijn kleine gemeentes. Verder weg in de bergen worden ze eigenlijk groter. In de stad zijn het vaak maar 20 mensen hooguit die bij elkaar komen, omdat het echt niet toegestaan is door de overheid. Ze zeggen van ja, jullie zijn tegen de overheid bezig en dat is helemaal niet zo. Maar goed, het brengt gewoon altijd gevaar mee om naar een huisgemeente te gaan. Voor ons als buitenlander heb je het risico dat je het land uitgezet wordt. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar voor de Chinezen zelf liggen er echt gewoon begeld, boetes, gevangenisstraf, werkkampen. U kunt ook herhaaldelijk in de krant lezen, pas nog weer, dat er bijvoorbeeld 29 Chinese predikanten opgepakt zijn. We gaan dus wel naar een kerkdienst, echt erg ver de bergen in. We gaan weer met die Nederlandse zendeling mee, waar Peter het straks over verteld heeft. En er gaan ook 2 Amerikaanse artsen met ons mee, zendingsartsen. En zij zijn bekend in dit dorp en zij gaan spreekuur houden. Dat is ook wel zo. Maar het is tegelijk voor de overheid onze dekmantel. Als we aangehouden worden, kunnen we zeggen, ja, maar we gaan met die artsen mee om eens in dat dorp te kijken. En dan hoef je niet gelijk te zeggen van we gaan daar naar de kerk. We zijn niet de enige die gaan. Er lopen al meer mensen naar de kerk. Want uit de hele wijde omgeving komen de mensen. Het is vaak een heel district waar dan 1 kerkgebouw is. En er is daarom ook maar 1 dienst op een zondag. Maar die duurt wel heel lang. Die duurt 3,5 uur. We komen in een dorpje aan, ook weer van een minderheidsgroep. En dat is een Miao-dorp. Het is er ook heel arm, u ziet het wel. Het zijn hele eenvoudige huisjes. Er is geen geplaveide weg. Het is zand. Er loopt nog iemand met een zware mand op zijn rug. En dit is het kerkgebouwtje wat het doel is van onze reis. Doordat dit dorpje zo ontzettend ver van de bewoonde wereld af ligt, komt hier eigenlijk nooit iemand van de overheid. En daarom dit kerkje. Toch is en blijft het altijd gevaarlijk, zeg maar, om er naartoe te gaan. Maar als wij daar komen, zit het gebouwtje al helemaal vol. De mensen zitten allemaal al op hun plaats. En het is voor hen ook al echt tijd om te gaan beginnen. Een evangelist die op de Bijbelschool gestudeerd heeft, die we er straks gezien hebben, gaat preken. En er wordt hier gepreekt over de rijke man en de arme Lazarus. Die twee achterhoofden zijn van die Amerikaanse artsen. Anders denkt u misschien, waar zien die hoofden de westers uit? Helemaal niet Chinees, maar dat klopt ook. En dit is de gemeente. U ziet hoe aandachtig of dat er geluisterd wordt. Je kan gewoon opmerken dat er een grote honger is naar het woord. En de mensen zitten zo aandachtig te luisteren. Het schijnt dat niemand er last van heeft dat zo'n dienst 3,5 uur duurt. En dan denk je, zouden die mensen nou toch niet bang zijn dat ze opgepakt worden of dat er toch een politie komt? Maar de christenen in China, die zijn daar zo mee vertrouwd dat het christen zijn lijden met zich meebrengt. Ze kunnen zich ook eigenlijk niet voorstellen dat je christen kan zijn zonder dat je vervolgd wordt. En dat legt toch wel een heel apart stempel op zo'n gemeente. De mensen stellen zo hun vertrouwen op de Heere wat dat betreft ook. En dan zeggen ze, ja goed, komt de politie en krijgen we problemen. Ze hebben de Heer Jezus gehaat, ze zullen ook ons haten. We weten dat het erbij hoort. En toen we daar waren, moest ik eigenlijk denken aan de regels van een lied. Van God houdt zijn kerk in leven. Hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven. Verscheurd, uiteengerukt. In rampspoed, moeite en zorgen. In het heetste van de strijd wacht zij de grote morgen, de vrede voor altijd. Na de preek gaat er een koor zingen. De mensen zingen heel graag in China. Er is geen orgel of zo, er is een accordeon voor de begeleiding. Dat is makkelijk, daar kun je overal mee naartoe nemen. En tot onze grote verrassing herkennen we één lied wat ze zingen. En dat is het Halleluja-koor uit de Messiah van Handel. In Chinees, ja, dat is toch wel heel bijzonder. En ook weer, ja, de naam Jezus die je herkent. En nu ziet u de kinderen van de zondagschool. Iets heel bijzonders, want in de staatskerk mogen geen kinderen onder de 18 jaar komen. De overheid wil gewoon niet dat er kinderen naar de kerk gaan. Ze zeggen, de kinderen moeten echt zonder kerk opgevoed worden. En als ze dan 18 zijn, nou, dan zijn ze al zo ver gevormd. Dan zullen ze ook vast en zeker geen zin meer hebben om nog naar de kerk te gaan. Dat dit dus een huisgemeente is, dat kunt u hier aan zien dat er dus hier wel kinderen zijn. Van het meisje wat bijna recht staat met een groene jasje, wil ik nog even iets vertellen. Dat meisje, haar moeder was ziek, hoorden we van die dokter. En die mevrouw had borstkanker. En ze was geopereerd in de stad en ze had medicijnen en kuren gekregen, maar niets hielp. Deze jonge vrouw, ze was nog maar goed 30. Ja, de ziekte die ging steeds verder. En ja, op den duur zei de dokter, ik kan nog één ding voor u doen. Ik kan nog hele dure medicijnen uit Amerika laten komen. Misschien dat dat uw leven toch nog kan rekken of toch nog wat verbetering geven. Toen zei de moeder van dit meisje, dokter, het hoeft niet. Als het zo duur is, gebruikt u het geld maar voor andere mensen die de Heer nog niet kennen. Ik weet, als ik sterf, dat er boven voor mij een plaats bereid is in de hemel. En dat ik voor altijd bij de Heer mag zijn. Gebruik het geld maar voor andere mensen. En toen we daar waren, toen was dus een half jaar daarvoor die vrouw overleden. En dit meisje werd verder in het dorp nu door andere mensen opgevangen. En daar word je wel stil van. Dan denk je, ja, je bedrijft zending, maar wie is er verder? Na de dienst kunnen we echt niet weggaan zonder te eten in deze gemeente. En de mensen hebben het heel arm. Maar ze hebben het bordje bij bordje gelegd om een uitgebreide maaltijd voor de gasten klaar te maken. Iedereen heeft wat gegeven. Er is allerlei soorten groenten gehaald en vlees is er en we moeten echt blijven eten. En deze vrouw is aan het koken in haar keuken. Nou, hij ziet er ook iets anders uit als onze keukens. En we mogen ook nog even in haar slaapkamer kijken. Dat is niet zoveel verschil met het hutje wat u er straks gezien heeft. Maar de mensen wonen hier toch tot volle tevredenheid. En dominee Shen zegt wel eens, als je nou vraagt aan de mensen van wat kunnen we voor jullie doen, wat willen jullie hebben? Dan vragen ze altijd, alsjeblieft Bijbels, geef ons meer Bijbels. We zitten met z'n allen buiten aan een tafeltje Mevrouw Meijers zit er ook bij en de evangelist die gepreekt heeft. En er staat van alles en nog wat op tafel. Er komen steeds meer schaaltjes bij. We moeten met stokjes eten natuurlijk. Een kunstapart met die rijst. Ja, wat er in die schaaltjes zit aan vlees, ik weet het ook niet. Ze eten vleermuizen en hond en wormen en van alles en nog wat. Maar goed, het smaakte verder prima, dus ja, je moet er gewoon maar niet bij nadenken wat zou het kunnen zijn. Misschien ziet u links van mevrouw Meijers een klein tafeltje staan en daarboven zit een kraan. Dat is misschien niet zo goed te zien. Dat is ook een project van de Boniza om te proberen in de bergdorpen waterleiding te krijgen om een kraan daar te brengen. De mensen moeten anders met een bamboepijp op hun rug naar de rivier moeten ze water halen. Dat is altijd een heel zwaar karwei. Maar als je nou één kraan hebt in een dorp, kan iedereen bij de kraan kan die water halen. En hier ziet u dus een kraan. De miauwvrouwen van het dorp staan te kijken hoe wij klungelen met de stokjes. En het is natuurlijk voor hen een vermakelijk gezicht. En ze staan intussen gelijk te wachten op de dokter. Er is een kinderarts bij en ze gaan met hun kinderen naar de dokter voor het spreekuur. Deze vrouwen hebben hun haar heel apart opgestoken. En daarin kun je zien dat het getrouwde vrouwen zijn. Die dragen het dus op zo'n rol helemaal opgerold op hun hoofd. En als dan de dokter klaar is en we teruggaan naar de stad, moeten we toch nog even kijken bij waar ze mee bezig zijn. Er wordt een nieuwe kerk gebouwd. Het kerkje wat u daarnet zag, daar konden 350 mensen in, maar die kerk is te klein. En ze zeiden, we willen zo graag een nieuwe kerk bouwen dat er meer mensen in kunnen. En nu wordt er hier een kerk gebouwd waar 500 mensen in zullen kunnen. Het is heel beschamend als je dan ziet hoe het bij ons toch best wel hier en daar echt erg terugloopt. En dat de kerk daar zo groeit tegen alle verdrukking in. Dat er een grotere kerk moet komen, het is toch ook wel heel bijzonder. En ondanks alles werkt de Heer hierdoor. En de mensen getuigen ook tegen anderen die de Heer niet kennen met zo'n blijdschap over het heil wat ze gevonden hebben. Het trekt ook weer andere mensen aan. En de Boniza schenkt dan de stenen en de mensen bouwen zelf hun kerk. Dus dan kost het niet zoveel. Ja, en dan ga je weg en de kinderen van het dorp kijken ons na, want het is toch wel heel bijzonder, zo'n bezoek met zo'n busje. We waren met een heel stelletje, dus ja, met een busje. Dat zien ze natuurlijk niet zo vaak. Ja, en dan denk je toch nog een keer, je laat zo'n gemeente achter. Maar ja, wat zijn ze dikwijls rijk in de Heren. Niet zo bang voor verdrukking en voor vervolging als wij. En ja, zoveel meer moed. De mensen hebben er hun leven voor over. En dan toch iets om jaloers op te zijn. Nu nog iets heel anders. We hebben in 2002, toen we er voor het eerst waren, een bezoek gebracht aan een lepra-dorp. En ja, misschien weten de kinderen het wel, wat lepra is. Ja, wil jij het zeggen?
Melaats.
Goed zo. Lepra is ongeveer hetzelfde als melaats. En ik denk dat we allemaal wel vanuit de Bijbel weten hoe het ging met melaatse mensen. Dat zag er niet best uit als je melaats was. Als de ziekte echt openbaar kwam, dan moest je weg. Je moest je dorp uit, je moest bij je familie vandaan. Je mocht je werk niet meer doen. Je vrouw en je kinderen of je man en je kinderen, al je familie liet je eigenlijk vallen en je werd gewoon verstoten. Nou houdt de Chinese regering ontzettend verborgen dat er melaatse mensen zijn. Maar via die Nederlandse zendeling en via een Amerikaans zendingsproject zijn we er toch achtergekomen dat er heel veel lepra-dorpen zijn. Dus dorpjes waar alleen melaatse mensen wonen. Nou, de regering wil dat niemand dat ziet. Die wil ook niks van die mensen horen of zien en er niks mee te maken hebben. Dus die mensen worden gestuurd een eind weg, aan het eind van een vallei of op de top van een berg of zo. Dus we maken een hele lange reis van een aantal uren door de bergen. We gaan mee met een Engelse zendelinge die al meer dan 30 jaar onder lepra-patiënten werkt. Het is een vrouw van achter in de 60. Bewogen door de liefde van de Heer Jezus werkt zij al heel lang met deze mensen. Dan eindelijk, na heel veel van deze zandpaden gehad te hebben, komen we bij een lepra-dorpje aan. Nou, de eerste huisjes zien er heel slecht uit. Maar ik zal ook niet zeggen dat deze nog bewoond worden, hoor. Dat hoop ik eigenlijk niet. En de eerste die ons dan tegemoet komt, is deze man. En het was heel aangrijpend om dit te zien. De man heeft geen voeten meer, zijn handen zijn verminkt, zijn ogen zijn aangetast. En hij komt op zijn knieën aanlopen, omdat hij dus in de gaten heeft dat die Engelse zendelingen komt. En hij komt haar heel blij begroeten. Die vrouw heet Jean, u ziet haar zo op de volgende dia. En zij komt voor de derde keer in dit dorp. En ze spreekt dan ook af van, na zoveel dagen kom ik terug. De eerste keer heeft ze de mensen al medicijnen gegeven. En die moeten ze steeds innemen. En daardoor zijn ze niet meer besmettelijk. Maar de mensen zijn verschrikkelijk blij als er iemand komt. Ze gaat naast hem zitten. Ze slaat haar arm om hem heen. En ze begint een heel hartelijk praatje. En dan moet je dat eens proberen in te denken wat dat is voor zo iemand. Die hier misschien al 10 of 20 jaar woont. Verstoten is door iedereen. En dat er dan mensen komen die je willen helpen. Die vriendelijk zijn en die niet vies van je zijn. Die je niet verstoten. Maar die echt, ja, echt hulp bieden. Ja, er staat van de Heer Jezus ook in de Bijbel, van dat hij de melaatsen aanraakte. Dat moet ook in die tijd toch wel heel wat geweest zijn. Want ook in die tijd waren de mensen echt vies van melaatsen. We hebben dus een dominee in een preek horen zeggen, zo nam de Heer Jezus als het ware de onreinheid van die melaatse mensen op zich. Ja, wat je in Jesaja 53 ook leest, van hij heeft onze krankheden op zich genomen. En als mens kunnen wij dat nooit voor een ander doen, dat is duidelijk. Maar ja, zij is hier toch wel in navolging van de Heer Jezus bezig zo, om deze mensen te helpen. Er wonen in dit dorpje zo'n goede 30 lepra-patiënten. En ze zitten allemaal al op die bank te wachten tegen die muur om geholpen te worden. U ziet daar bij iemand al een kruk staan, die heeft hij al gekregen vorige keer. En Jean heeft een paar studenten bij zich uit Hongkong. Die studeren medicijnen en die komen haar helpen. En als eerste worden er uit de auto tijlen gehaald en er wordt water ingedaan. En dan moeten de mensen eerst met hun voeten in het water. Want ze moeten eerst weken, de huid moet zacht worden. En ze zijn ja, gewoon vuil. Het is anders niet te zeggen, de hygiëne is ver te zoeken hier. Dus ze moeten eerst schoongemaakt en daarna kunnen wonden behandeld. Maar niet iedereen komt. Deze man die u links ziet, die blijft in zijn huisje zitten. En die wordt door iemand eruit gehaald. Van, joh, kom op, die mensen zijn er die willen ons helpen, kom. En die man gaat mee. Ja, het is heel triest als je hem ziet. Hij heeft geen sokken of schoenen aan. Een rood gat had hij in zijn broek. 2 lompen van truien over elkaar aan. En die man had zo'n wezenloze blik in zijn ogen. Wat zou zo'n man meegemaakt hebben aan verdriet? En wat heeft die man ook nog voor zicht verder op het leven? En dan denk je, zou zo'n man nou beseffen dat hij een ziel heeft? Nou, de mensen worden verder bekeken door Jean en een assistent. De man zijn voet ziet er niet goed uit, dat ziet u wel. Vaak vallen de lichaamsdelen af. Dit is die man die net uit zijn huisje gehaald werd. U ziet wel dat hij ook heel erg vuil is. Zijn nagels worden geknipt, hij krijgt andere schoenen aan. Ja, ze proberen toch echt iets van liefde ook bij te brengen aan deze mensen. Maar toch ook iets van hygiëne. Deze man heeft geen tenen meer. Ook een grote wond onderaan zijn voet. En die wordt verbonden. Ja, het is best een akelig plaatje. Maar dit is die man die u er net op zijn knieën aan zag komen. En toen dachten we eerst van ja, als dan de rest maar goed is. Hè, als het maar bij die enkels blijft. Maar ja, de ziekte woekert verder. In de Bijbel lees je heel vaak dat de melaatsheid gebruikt wordt als beeld voor de zonde die doorwoekert. En dat zie je ook aan die man zijn wonden. Deze man is juist klaar. Die is verbonden. Hij heeft een heerlijk schoon wit verband om zijn voet gekregen. Hij heeft al een paar krukken, dat ziet u. En dan moet u eens letten op die man die links naast hem staat. Dat is een Chinees, dat kunt u misschien wel zien. Die man met dat lichtgrijze jasje. Dat is een Chinese lepra-dokter die door de overheid aangesteld is. En die heeft zogenaamd de zorg over de lepra-patiënten. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat we er eigenlijk niet zo erg veel van konden merken dat hij echt zorg had. Maar hij moet altijd mee als die zendelingen, als Jean, naar een lepra-dorp gaat. En dat gaat onder het mom van dat hij dus naar de mensen moet kijken. Maar in wezen houden ze gewoon in de gaten wat die zendelingen doen en zeggen. Want ze willen dus echt niet dat het evangelie hier verkondigd wordt. Dus toen zeiden we tegen Jean, hoe moet dat nou? Hoe bereik je die mensen nou met het evangelie? Want als die man nou altijd mee moet. Nou, ze zegt, deze man die je hier ziet met dat witte verband, dat is de eerste van dit dorp. Die rijdt zo meteen met ons mee naar de stad. Daar is een kliniekje. En daar wordt hij geopereerd. En in dat kliniekje heb je veel meer mensen om de mensen, veel meer mogelijkheid om de mensen met het evangelie te bereiken als hier in dat lepra-dorp. Daar is hij natuurlijk een aantal dagen, of misschien wel weken. En ja, ze zei ook, je hebt je dagopening, je kunt bij het eten een praatje maken en vertellen uit de Bijbel. Een dagsluiting, de hele sfeer is daar toch natuurlijk anders. Ze zeggen, dan is het gebed zo nodig dat die man zijn hart geopend wordt in die tijd voor het evangelie. En omdat hij de eerste is, hopen ze dan ook door deze man een ingang te krijgen in het dorp. Dat hij ook tegen de anderen daarvan gaat vertellen. En dat er toch alvast zo, ja, zaad gestrooid wordt. En ook als de andere mensen dan mee kunnen. Jij wil wat vragen.
Ja, maar zijn ze dan zeker wel trots op dat verband?
Ik denk het wel hoor, dat die man er wel blij mee was, want hij zat er zo glimmend naar te kijken. En hij kreeg nog andere schoenen ook aan. Ja, daar zijn ze echt wel blij mee. Kijk, moet je me hier eens naar die schoenen zien zitten kijken. Kun je wel begrijpen. Als je nou links kijkt, dan zie je zijn oude schoen staan. Dat is echt niks, hé. Zo'n lor. Maar deze man gaat dus mee naar de stad. Ja, het is toch wel een hele moeizame manier om de mensen te bereiken met het evangelie. Het gaat ook gewoon niet echt makkelijk in China. En dan zie je hier een paar mensen staan, die zitten zo te praten onder de bomen. En het ziet er zo gezellig uit, zo'n plaatje. Het was stralend weer, de zon door de takken. Ja, je zou zeggen, het was een vakantiefoto. Maar ja, verre van dat. De mensen zitten daar jaar in jaar uit. Ik denk dat ze er nog zitten. En dat ze er ook nooit vandaan zullen komen. En als je dan toch totaal geen uitzicht hebt, als alleen dit leven. En in een van die weken dat we er waren, preekte dominee Chen over de tekst dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ja, en dan denk je, als die mensen dat nou toch eens mochten horen, en als ze dat nou toch eens mochten leren voor zichzelf, dan zijn nog die omstandigheden verschrikkelijk. Maar wat zou het er dan toch anders uitzien? Dan werpt het toch een ander licht op de zaak. Nou, die hele behandeling duurt nogal een hele poos. Dus we gaan intussen nog een rondje doen met mevrouw Meinders door het dorp. En ja, we kijken eens in een huisje. Ja, het ziet er ook allemaal even triest en naargeestig uit. En dan komen we hier nog bij deze bak met water. En ja, we vragen, waar is dat voor hier? Ja, ze zeggen, daar wordt het regenwater in opgevangen. En dit is de drinkwatervoorziening voor het dorp. Allemaal alg aan die wanden en er zwemmen nog twee grote vissen in. Ja, zeiden, zouden die mensen het water nog koken voordat ze drinken? Nou, Jean zei, ik denk het niet. Ja, en als zij dan klaar is, dan is het tijd om weg te gaan. En dan zagen we deze mensen zo op een rijtje zitten. En het greep ons ontzettend aan. Dan denk je, ja, je gaat naar huis. Nou, je schaam je voor het huis waar je in woont. Netjes en schoon en een goede keuken en een goede badkamer. En je hebt hier een goede gezondheidszorg. En je laat deze mensen achter echt in de grootste ellende. En ja, hoe kun je helpen? En heel sterk komt hier ook eigenlijk die tekst naar ons toe uit de brief van Johannes. Van indien nu iemand het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek lijden. En hij sluit zijn hart voor hem toe. Hoe blijft de liefde Gods in hem? En het is ook, ja, dan echt een gebed van, ja, Heere, helpt u hier zelf, want we weten gewoon ook haast niet hoe het moet. En bestuur van de Bonisa, die was er ook erg van onder de indruk. En die hebben 30 operaties betaald voor lepra-patiënten. Dus het was heel fijn dat er geld voor gekomen is. En ja, dan denk je, hoe zou het nou verder gaan met die mensen? En we hebben nog eens gehoord dat er in die Yunnan-provincie waar we waren, dat er 125 van deze lepra-dorpen zijn. Ja, dan denk je, hoe gaat het verder? De communicatie met China verloopt natuurlijk moeilijk. Je kan niet alles schrijven. Maar we hadden wel begrepen dat die zendeling waar we waren toch met een aantal andere mensen in een dorpje geweest is om andere huisjes te bouwen. En toen we hier vorig jaar weer waren, toen zei hij, gaan jullie mee naar een ander lepra-dorp. Want ja, dan willen we toch nog wel heel graag wat laten zien. Dus goed, daar gingen we heen, een ander dorp, ook in die provincie, in Eindrijen weer. En om dit dorp was zelfs een muur gebouwd, dat was om het vorige niet. En we rempel ook nog een poort die dicht zat. Nou, we zeiden, dat is toch wel erg. Oh, hij zegt, ze, de regering krijgt er wel wat van als die mensen die buiten die poort komen. Ze willen het echt gewoon niet. Onderweg hadden we een grote zak bananen en mandarijnen gekocht. En ja, hij toeterde dus met de auto. En gelukkig, bij Rempel, daar ging de deur open. Een man deed er open. De auto werd naar binnen gereden. En de poort ging weer dicht. Er was geen lepra-dokter met ons meegegaan. Want we waren alleen maar met die zendeling en een paar jongens. Dus ja, goed, dat was toch ook wel weer gemakkelijk natuurlijk, die poort. Want niemand die die auto zag staan van buitenaf. Even een kijkje genomen, ook weer langs wat huisjes. Nou, het zag er ook niet daverend uit. En we keken even binnen. Ja, eigenlijk net zo triest als het dorpje waar we een paar jaar geleden waren. Och, toen zeiden we, wat was dat hier nou toch in dat huisje? Ja, hij zegt, dat is heel erg, dat is een doodskist. Die man die hier woont, die heeft gelijk zijn kist meegekregen van de overheid. Want ze zeiden, joh, alsjeblieft, we willen je nooit meer zien. Je kan een kist meekrijgen en dan kun je daar begraven worden. Dan hoef je er nooit meer uit te komen. Maar we liepen verder en ja, zoals ik net al zei, we kwamen toch wel bij hele mooie frisse huisjes. Helder wit geverfd met blauw, iets van een Amerikaanse organisatie. En hij vertelde, we zijn hier een heel aantal keren geweest, zaterdagen en ook wel door de weeks. En daar hebben we gewoon met elkaar nieuwe huisjes gebouwd voor deze mensen. Nou, wat een zegen. Gelukkig, die mensen kunnen in ieder geval beter wonen als in die ellendige hutjes. We mogen even binnenkijken. En daar ligt een hele oude man op een bed, die is erg ziek. Maar toch een fatsoenlijk ledikant. Er staat een poststoel. Ja, het ziet er toch allemaal best wel anders uit als dat het was. Maar we lopen een eindje verder. En ja, hij zegt, eigenlijk is dit het mooiste wat er is. Dat eerste huisje met een plakkaat op de deur. Hij zegt, dit is eigenlijk het kerkje van het lepra-dorp. En die man die ervoor staat, zou je kunnen zeggen, is de ouderling. Er komt nog iemand aanlopen met een Bijbel in zijn hand. Ja, het ziet er niet zo erg uit als die man net op zijn knieën. Maar ja, er kan toch ook nog wel weer heel veel ellende onder die kleding verborgen zitten. Deze mensen zijn ook echt zo verminkt. Nog een ander komt eraan lopen en ze lopen allemaal naar zeg maar, een soort ja, betonnen pleintje wat er midden in het dorp ligt. En dan gaat iedereen zitten. Want ze weten al, als de zendeling komt, dan brengt hij mandarijnen en bananen mee. Maar eerst krijgen we een kerkdienst. Sommige mensen hebben een Bijbel bij zich, zoals deze man. Die gaat alvast opzoeken waar de preek over zal gaan. Anderen kunnen niet lezen, dus hebben ook geen Bijbel. Deze man leest heel aandachtig mee en er wordt gepreekt over Zacchaeus. Dominee vraagt op een gegeven moment van, stel je nou eens voor dat de Heer Jezus hier in dit dorpje zou komen bij jullie. Wat zouden jullie dan aan hem willen vragen? En toen zeiden een paar mensen of dat hij altijd bij ons zou willen blijven. Ja, dat is heel ontroerend. We hebben het wel eens bij kinderen gevraagd en dan zeiden ze, ja, dan vragen ze natuurlijk of dat hij ze beter wil maken. Maar ze zien toch dat de nabijheid van de Heer Jezus boven alles gaat. Ja, we zaten op dat bankje rechts en die Melaatse mensen tegenover ons. En dan denk je, ja, dan zit aan de huisgemeente, want zo kun je het wel noemen. Er wordt gepreekt, we hebben gezongen met elkaar. Op de achtergrond zie je die poort, potdicht. Van de regering mag er niemand in en uit. Maar voor de Heer Jezus is dat geen belemmering, want er is hier toch een geopende deur gegeven voor het evangelie. En dan word je er toch eigenlijk wel heel stil van. Dan denk je, er is zoveel gebed geweest, ook in Nederland, voor het lepra-werk. En hier zie je nou zo misschien een 20 mensen zitten die toch ook echt voor het evangelie komen. Na de dienst, die duurt ook niet zo lang hoor, het gaat ook allemaal heel eenvoudig, dat begrijpt u wel. Na de dienst dan worden de bananen en mandarijnen uitgedeeld. Dat is zacht fruit, dan kunnen mensen goed eten. En ja, het wordt nog even apart een praatje gemaakt bij deze oude man. Een oude broeder in Christus, zei die dominee tegen ons. En als laatste nog even deze oude vrouw. Een vrouw van 90 jaar die al 50 jaar in dit lepra-dorp woont. Maar hij zei, dit is zo'n bevestigd christin. Zij mag weten dat haar aardse huis gebroken wordt, maar dat ze een huis in de hemel heeft. Niet met handen gemaakt, maar voor eeuwig. Ja, en dan ga je weg. En dan ga je toch wel heel anders weer als de vorige keer. Want dan denk je, de Heer werkt door hier. En ondanks het communisme en ondanks een overheid die het niet wil... en ondanks het boeddhisme en alle dingen gaat de Heer door. En dan is ook het perspectief waarmee we willen eindigen... het gezicht wat Johannes zag op Patmos. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zag een schare die niemand tellen kon... uit alle natie en geslachten en volken en talen... staande voor de troon en voor het lam... bekleed met witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen... en ze hebben hun lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam... Ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden... en hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dan zullen er ongetwijfeld nog een aantal vragen zijn. Ik weet niet wie dat de vragen gaan beantwoorden, of jullie dat samen doen. Of... we zullen het maar zien. Ik zal hem gewoon maar overgeven. Wie brandt er los? Eerste vraag. Ja.
Was er ook elektriciteit?
Was er ook elektriciteit? Zeg ik even voor de mensen met de kerktelefoon.
En bedoel je dan in het Lepra-dorp of... of... In China is het een algemeenheid. Want gewoon in de steden is er wel elektriciteit. En in sommige dorpen is er wel elektriciteit. Maar niet overal. Nee, je ziet ook nog wel dat ze met olielampjes en zo zitten. Of een klein motortje hebben dat ze proberen zelf wat stroom op te wekken. Maar lang niet overal, maar wel op de meeste plaatsen. Ik zal nog even herhalen voor de kerktelefoon dan. Van, staat de overheid er toe dat er evangelisten opgeleid worden? Dat is eigenlijk, daar gaat het om.
De overheid heeft natuurlijk een gezicht op te houden naar het Westen. Ze willen natuurlijk graag verschrikkelijk veel handel doen met het Westen. Maar Amerika die pikt het niet als er geen godsdienstvrijheid is. Dus ze hebben een aantal bijbelscholen in heel China, ik geloof 18... Maar dat zijn er veel te weinig. Maar dan kunnen ze zeggen tegen het Westen... nou zie je het wel, we hebben toch bijbelscholen. Je ziet toch dat er hier vrijheid is. Dus ja, aan de andere kant moeten we ook zeggen... er wordt absoluut niet meegewerkt. Er is een hele lange wachtlijst. We hebben eens een keer met mevrouw Meinders uit zitten rekenen... al die mensen die nu voor die Yunnan Bijbelschool... waar we geweest zijn op de wachtlijst staan... voordat die allemaal klaar zijn, ben je 24 jaar verder... Maar de overheid zegt van ja jongens, eigenlijk moet die bijbelschool weg... want er moet dan nodig een snelweg aangelegd worden. Dus je voel je gewoon altijd ingeperkt. Van nou ja, zolang die er staat, staat die er nog. En ja... Ja, mevrouw Van Dieren vraagt of dat er ook nog opleidingen zijn in het geheim... en die zijn er zeker... Die zijn er zeker. Ja. Ja, onder de Lisus zijn... dat is een bergstam, die is voor een heel groot deel christen. Dat is eigenlijk de vrucht op het werk van James Fraser. Zijn boek met zijn levensverhaal ligt op de boektafel. Als het regent in de bergen, die man die heeft echt jaren onder de Lisus gewerkt. En zo vreselijk veel gebed daarvoor gehad. En zo... lang daar ook gebed voor gehad. Eerst jaren geen vrucht op zijn werk gezien. Er kwamen wat mensen tot geloof. Ja, dat zakte zo weer weg. En toen op den duur zijn er heel veel mensen tot geloof gekomen. En daar zijn ook best wel veel bijbelopleidingen. En sowieso zijn er in de ondergrondse kerk veel geheime bijbeltrainingen. Nog iemand? Ja?
Op uw rondreis ook persoonlijk problemen gehad met het bezoeken van dorpen en gemeenschappen, zeg maar, door autoriteiten. Om tegenwerking, zeg maar, toch te bezoeken te doen, de zaken tuineren.
Ja. Zal ik maar jou geven?
Ja, vertel.
Ja, meneer Van der Helles, geloof ik, hè, die vraagt van... hebben jullie zelf ook problemen gehad toen je projecten wilde bezoeken? Bij een aantal dingen is het zo dat de overheid er echt van weet. Bijvoorbeeld die schooltjes, dat weten ze. En daar gaat ook wel iemand mee van de overheid. Net zo bijvoorbeeld als dat leprawerk, daar gaat ook iemand mee. Dus dan heb je niet echt tegenwerking. Toen we naar die huisgemeente geweest zijn, hebben we dat wel gehad. We hadden dus al mensen van de overheid ontmoet toen we naar de schooltje gingen. En die Nederlandse zendeling waar we bij waren, moet ook altijd aan die man verslag uitbrengen als hij een keer buiten de stad wil. Maar toen wij vrijdags naar de schooltje waren, waren we met mevrouw Meijners en dominee Shannon, niet met hem. Toen is hij naar de kantoor gegaan van die overheidspersoon om dat te melden. Maar die man die was dus met ons mee. Toen heeft hij tegen zijn secretaresse gezegd, ik ben weg zondag, maar ik kom volgende week wel vertellen hoe en wat. Was natuurlijk die dekmantel, die artsen. Dus toen gingen we weg. En nou echt, ik kan me niet voorstellen dat iemand heeft kunnen horen dat wij met elkaar gehoord hebben dus van we gaan naar een huisgemeente. Dat heeft hij in de tuin tegen Peter in zijn oren gefluisterd. En nou ja, goed, dat kan me niet voorstellen. Maar we waren een poosje onderweg. En er rijden niet zoveel auto's. Dus er kwam een auto langs. En we zeiden, oh jongens, daar zit Mr. Je in die auto. En die keek alles zo omhoog naar de busje waarin we zaten. En die zwaaide alles zo vriendelijk. Nou, echt, we schrokken ons gewoon echt, ik weet niet wat. Dus ja, goed, iedereen zag dat natuurlijk. En ja, een eindje verderop stond hij aan de rechtse kant van de weg. Weer eens vriendelijk te zwaaien. Nou, we zeiden, hoe is het mogelijk dat die man dat weet, dat we daarheen gaan? Nou ja, toen op een gegeven moment kwamen we in een stadje en je kan maar één ding doen en dat is gewoon bidden of dat je die man kwijt mag raken. Want ja, wat moet je anders? Dus op een gegeven moment kwamen we in een stadje en dan gingen we rechtsaf. En nou ja, toen zeiden we, ja, de auto is een beetje in de kant gezet, laten we maar even koffie drinken hier met elkaar, dat hadden we bij ons. En Peter zei, ik loop even terug naar het kruispunt. Want ja, het was toch wel een heel apart stadsbeeld, het is natuurlijk allemaal anders dan hier. En hij zegt, er kwam Mr. Je aan in die auto. Twee auto's daarachter, alles vol politie. En die hebben daar een hele tijd op het kruispunt gestaan. En rechtdoor gekeken, naar links, naar rechts. Ja, onvoorstelbaar, maar ze hebben ons niet gezien. Dus ja, goed, toen zijn zij rechtdoor gereden. En wij gingen rechtsaf. Ja. Dan denk je, oh geweldig, dat de Heer dan toch zo dichtbij is en zo gebeden verhoort. Op die zondag zijn er wel 60 mensen opgepakt. Ergens anders hoorden we later. Maar je mag dan zelf ontzettende bescherming van de Heere ervaren. Want in Psalm 121 staat van de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Ja, dat is dan zo concreet. Dat is er gewoon dan. Ja? Is er nog iemand die wat wil vragen? Dan geef ik hem nu aan Peter hoor.
Ja, de vraag is dus, in Afrika veel zendingswerk via Transworld Radio. Is dat in Azië ook mogelijk? Eigenlijk heel kort antwoord ja, gebeurt ook. Gebeurt ook heel veel. Ja, vooral van landen uit de omgeving worden er uitzendingen gedaan. Weet ook dat er in verschillende talen in China, want China heeft verschrikkelijk veel verschillende talen, dat ook gebeurt. Maar... ja, dat is eigenlijk een vast iets, zou je haast zeggen. Maar daar bereid je natuurlijk lang niet allemaal mee. Want ver in de berg hebben mensen vaak geen radio of iets dergelijks. Maar er zijn heel veel uitzendingen in het Chinees inderdaad.
Ja. Om jullie daar ook bezig met stuk land te kopen van kinderthuis, staat dat dan naartoe? Want ik weet dat je het aan doen bent.
Ja, dat klopt. Nou, dat is inderdaad zo. Wij kunnen dat niet buiten de regering omdoen. Maar, dus de vraag is even nog voor de kerktelefoonluisteraars, dus een stuk land kopen, kun je dat doen buiten de regering om of weet de regering dat? Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, de regering weet dat, maar wij kunnen dus niet straks een grote mooie plaat laten maken en op de muur schroeven christelijk weeshuis of christelijk kinderthuis. de regering die ziet eigenlijk je humanitaire doel. Die wil helpen. En zij zeggen dan ook iedere keer van nou, wij vinden het prima dat jullie hier een weeshuis willen beginnen. Maar geven jullie het geld maar, dan zullen wij het zelf wel mannen. Nou, dat willen we dus per se niet. Dus wij zeggen dan weer tegen de regering van ja, luister eens, maar de leiding moet in onze handen zijn. Anders geven we dat geld niet. Nou, dat gaat eigenlijk een beetje knarstandend dat ze dat goed vinden. Je weet gewoon zeker dat het regelmatig gecontroleerd zal worden wat je daar doet. Maar de opzet is een klein beetje om meisjes uit de bergen te halen. Die in kleine bergdorpjes wonen. Die dan 3 jaar lang meegaan naar het kinderterhuis straks. En die moeten in het kinderterhuis verplicht bijbelstudie volgen. Willen ze dat niet? Prima, maar dan moeten ze terug naar de bergen. Dat lijkt een beetje dwang. Maar op die manier kun je dus 2 doelen dienen. Je kan mensen opleiden, dat is voor die mensen zelf plezierig, want ze kunnen wat leren. Ze krijgen ook Engelse les en dergelijke in het kinderthuis. Je hebt verzorging voor de kinderen. En na 3 jaar moeten ze ook weer terug naar het bergdorp waar ze vanavond. Dus ze kunnen maar 3 jaar in het kinderthuis komen werken. En dan zijn heel veel van die meisjes zijn christen geworden. Dus die gaan in hun eigen dorp weer evangeliseren. Maar naar de regering toe, ja, dat gebeurt zeg maar in de vrije tijd van die meisjes. Dus gewoon op de dag, dan doen ze gewoon hun werk. En dat weet de overheid.
Maar ze weten ook dat jullie christenen zijn.
Ze weten ook dat wij christenen zijn. Maar wij mogen dat niet naar buiten brengen. Maar goed, ja. Dat, hoe moet je dat zeggen? Een beetje een oneerbiedig spreekwoord is: liefde maakt vindingrijk. En dat is op dit gebied eigenlijk ook zo. Ja. Dus je probeert eigenlijk om je doel heen, probeer je wat te creëren. En de regering ziet ook wel, want er zijn al een paar kinderthuizen van andere christelijke organisaties. De regering die ziet ook wel dat die kinderen veel meer aandacht, veel persoonlijkere aandacht krijgen als in het staatskinderthuis. Want in het staatskinderthuis werken mensen die door de overheid daar neergezet worden. Want in China is het zo, als je niet bij jezelf op het land werkt, nou, dan heb je zomaar kans dat de regering tegen je zegt van jij gaat in dat kinderthuis werken. Punt. Dus daar zit geen hart achter. Dus ze zien dat er in die kinderthuizen van buitenlanders, ja, daar is vaak hart voor de kinderen. Ja. Wie nog? Zeg het maar. Ja, de vraag is dus van een jaar of 15 geleden zijn er toch ook al andere mensen van Boniza in weeshuizen gaan werken. En hoe zit dat dan? Dat klopt. In die tijd was er bijvoorbeeld een tehuis waar met name blinde kinderen opgevangen werden. Er is ook heel veel aan blindenzorg gedaan. Dat was geen eigen kindertehuis, om maar zo te zeggen. Er is wel in het verleden hulp geboden aan bestaande kindertehuizen. Alleen dan heb je daar zelf geen mensen zitten, dus je ondersteunt dat. Af en toe ging er iemand tijdelijk uit Nederland, ging er wel eens helpen. Maar dat zijn nou juist de kinderthuizen waar de regering je eigenlijk weer probeert buiten de deur te houden en je uit de deur werkt. En het scheelt in China ontzettend veel per provincie hoe de regering tegenover het Westen staat. Er zijn provincies waar je een redelijke samenwerking met de regering kan hebben. En er zijn provincies waar dat absoluut niet mogelijk is. Dus dat verschilt ook nog wel eens per provincie. Nou, en dan zijn er in het verleden ook projecten geweest waar Boniza mee bezig geweest is, maar waar we gewoon niet mee mochten komen.
In Hongkong is dat een kinderthuis.
In Hongkong is er ook een kinderthuis geweest. Maar dat was in de tijd dat het natuurlijk nog van Engeland was. Dus dat lag heel anders. Maar inderdaad, maar dat is in Hongkong is er ook een geweest. Ja. Ja. Ja, zegt u maar.
Kon je ook zeggen dat er al 125 van die leepraadborden zijn? Loop je dan niet het gevaar dat je erg willekeurig te werk gaat van ja, ik heb dan één dood gaan, maar daar is de noodhulp en daar is de noodhulp ook. Hoe gaat dat? Hoe wordt het nou van dood uitgeselecteerd?
De vraag is, er zijn 125 lepra-dorpen. Hoe selecteer je nou een dorp waar je heen gaat? Er is een heel kort antwoord op. Wij selecteren niks, maar we worden geleid. En dat wat op je weg komt, daar doe je wat mee. En dat wij in deze lepra-dorpen geweest zijn, dat komt omdat onze weg daarheen geleid is. We hebben het niet gezocht. Willen jullie mee naar een lepra-dorp? Nou, dan gaan we mee naar een lepra-dorp. En daar was nood. Dus wij selecteren dat niet. He, maar het zou ook zo kunnen zijn dat op een gegeven moment dominee Shen zegt van nou ben ik hier tegenaan gelopen. Maar de meeste projecten die we doen, die gaan in samenwerking met dominee Shen, die Chinese predikant. Die brengt ons veelal in contact met. Omdat hij, ondanks dat hij al in de 70 jaar is, eigenlijk het hele jaar door, heel China door de bergen doorreist. Maar dit was, dit kwam ja, via een Engelse organisatie.
Mag ik hem?
Ze wilt aanvullen.
Ja, die Engelse organisatie, daar zijn we ook een keer geweest. Die had dus een kaart van de provincie hangen. Allemaal rode spelden, een heleboel, in de provincie gestoken. Dat waren allemaal lepra-dorpen waar zij dus wel al medische hulp geboden hadden. En toen we er nu de laatste keer waren, zeiden ze, nou, bijna alle lepra-dorpen hebben we bereikt. In ieder geval met medische hulp. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat over het evangelie gekomen is. Maar die organisatie is er nog geen eens zo lang. Die is een jaar of 8 geleden ontstaan doordat er een Amerikaan was die nood zo ontzettend op zijn hart kreeg. En daar is een gebedsgroep, zeg maar, voor gekomen. En die man is weggegaan en dat is zo ontzettend gezegend. Dat is eigenlijk binnen een paar jaar een groep geworden van 150 mensen... die ook volgens mij allemaal van het gegeven leven, dus geen salaris hebben. En die hebben daar met zoveel zegen gewerkt. Maar ja, de regering heeft daar lucht van gekregen. En nou heeft die eigenlijk, de regering heeft dus die hele organisatie uit elkaar geplukt. Van jullie worden veel te groot, dat willen we niet meer. Dus er is een deel aan die kant gepoot en een deel aan die kant. En die is helemaal uit elkaar getrokken. Gewoon omdat ze ergens aanvoelen van ja, dit willen we niet. Maar we hebben hier geen grip meer op. Dus op deze manier proberen ze dat terug te krijgen. Omdat ze toch ook eigenlijk dan weer laten merken van we willen zelfs daar het evangelie niet hebben. Maar wat medische zorg betreft is daar wel ontzettend veel gebeurd. En zij richten zich nu eigenlijk, als ik het goed heb, op tuberculose patiënten. Die zijn er heel veel. Dus dat is gewoon ook dan weer een nieuwe afdeling. En de leprazorg heeft zeker ook nog hun aandacht. Maar bijna al die dorpen zijn wel medisch bereikt. Nog iemand wat te vragen? Jij nog? Nee, want die mensen hadden al medicijnen gekregen. En dan is het niet meer besmettelijk. Als ze die er maar goed innemen, dan is het niet meer besmettelijk.
En bent u daar zelf niet voor ingeënt?
Nee, wij zijn niet voor lepra ingeënt. Wel voor andere dingen, maar niet voor lepra. Nee, maar we hebben het ook nooit gekregen. En we zijn toch wel heel erg blij dat we er geweest zijn. Nog iemand een vraag? Anders geef ik de microfoon aan meneer Van Dieren.
Even terug. Dank u wel. Om praktische reden ga ik even aan deze kant staan. Heer en mevrouw Van Heiningen, ik mag u heel hartelijk bedanken namens alle aanwezigen voor het zeer boeiende betoog. Ik heb de mensen wat beloofd. En dat doe ik niet zomaar, ik ben soms ook wel voorzichtig van aard, maar ik wist wat ons te wachten stond, in positieve zin, laat ik het zo zeggen, dat ik ze al een keer gehoord had, en omdat ik wist met hoeveel enthousiasme deze mensen het kunnen laten zien en kunnen vertellen, en ze zijn er helemaal vol van, en dan komt dat er gewoon helemaal uit. Nou, u hebt het verhaal kunnen horen, kunnen merken, en u hebt mee kunnen reizen naar China. Heel fijn dat u hier wilde zijn, de avond wilde komen. Ik wil u nog iets aanbieden als dank voor dit alles. Er is een bloemetje, dat moet hier ergens in de buurt zijn. En ik denk dat dat nou wel een beetje deze kant uit zal komen. En daarnaast heb ik ook nog 2 enveloppen. Er zit allebei hetzelfde in. Als ik er nou allebei 1 geef, moet je het zelf maar verdelen.
Hartelijk dank.
Dank u wel.
Hartelijk dank.
Dank u wel.
Oh. Nou, dat bloemetje dat komt eraan. Dan gaat de koster nog even achteraan. Oh, kijk eens aan. Ja, nou. Nee, dat is prima. Dat is prima. Geef het hem even maar. Jullie heel hartelijk dank in ieder geval voor het feit dat u deze avond hier wilde zijn en dit wilde vertellen. Ik wil het Kosters echtpaar bedanken voor de bereidheid vanavond weer mee te werken. Ik wil broeder Heijsterk bedanken dat hij vanavond de avond wilde openen als vertegenwoordiger van de kerkenraad. Ik kan nog vertellen dat de collecte een aardig bedragje opgebracht heeft. We hebben het een beetje afgerond, maar er wordt €250 overgemaakt. Als we de rekening horen, dan komt dat daar naartoe. Dus dat is ook voor het goede doel. Dan zijn we bijna aan het eind gekomen. De heer Van Heiningen die zal nog een psalm opgeven en dan met ons eindigen. En daarna is er nog steeds het een en ander te koop. Want nog niet alles is weg, dus u mag uw best nog doen. En er wordt nog best wel even de tijd voor gegeven. U allemaal hartelijk dank voor de bereidheid om hier te zijn. En dan geef ik nou voor het laatst de microfoon over aan de heer Van Heiningen.
Dank u wel. Heb ik eigenlijk nog... Mag ik nog heel even wat andere dingen zeggen?
Ja.
Een van de jongste leden van de gemeente... die heeft beloofd mij even te willen helpen. Wij hebben een aantal tekstkaartjes meegebracht. Een soort bladwijzertjes zou je kunnen zeggen. En daar staat een bijbeltekst op in het Chinees en in het Engels. En als u die nou mee naar huis neemt... en u legt hem thuis in uw bijbel... als bladwijzer. En u ziet dat tekstje. Misschien wilt u dan in uw gebed aan het volk van China denken. En aan de verbreiding van het evangelie. Dus ga jij ze gauw even ronddelen. Intussen tijd maak ik gelijk van de gelegenheid nog gebruik. Om onze hartelijke dank te brengen voor het feit dat wij vanavond hier mochten zijn. Dat u vanavond iets mocht vertellen. En iets mocht laten zien. Het was voor ons... wel makkelijk, want meestal of vaak moeten we nog een eind rijden voordat we ergens naartoe gaan. Maar vanavond was het lekker dichtbij, dus dat was echt ideaal. En we hebben ons ook, ondanks dat het ons thuisdorp is, ook bij u heel erg thuis gevoeld. Dus nogmaals hartelijk dank voor de uitnodiging die we gekregen hebben. Dus even kijken. Oh ja, dat is ook nog op de tafels. Daar ziet u Bonisa-bladen liggen. Die mag u meenemen naar huis, dan kunt u thuis kunt u het nog eens lezen. Er liggen ook kaarten bij. En als u nou het blad ieder kwartaal gratis thuis in de brievenbus wil hebben... vult u dan even die kaart in en of geef hem aan ons of stop hem in de brievenbus. Er hoeft geen postzegel op. En dan krijgt u ieder kwartaal ons kwartaalblad... en dan blijft u ook op de hoogte van het werk van de Bonisa-zending. Als dan de kaartjes rondgedeeld zijn, dan stel ik voor dat wij met elkaar nog zingen uit Psalm 87. Psalm 87, het eerste vers, zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. En ook het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren en dan toch ook nog het vijfde vers... Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dus Psalm 87, vers 1, 3 en 5.
ik u voorgaan in gebed. Heere Gij, grote, getrouwe en barmhartige God in de hemel. Aan het einde van deze avond mogen wij tot u komen om u hartelijk te danken voor alles wat u ons op deze avond gegeven hebt. Het is al een groot voorrecht dat we hier zo bij elkaar mogen zijn, dat dat in vrijheid kan, terwijl dat op andere delen van deze wereld niet kan. En uw woord mag vrij open gaan. Het mag verkondigd worden iedere zondag in de kerken. Heere, wat moeten wij het belijden dat wij veel van u gekregen hebben. En wat moeten we tegelijkertijd belijden. Dat we al die zegeningen verkwanselen. Dat wij er zo achterloos mee omgaan. En we belijden dat als schuld voor u, Heere. En wij bidden u, wilt u geven dat uw evangelie, wat over deze hele wereld uit mag gaan, zijn kracht mag doen, ook in China. Een land waar zoveel verdrukking is om uw naam. Een land waar uw woord aangevallen wordt. En waar de duivel bezig is om uw woord waar het kan de kop in te drukken. Maar wij belijden uw almacht. U bent het die boven alle dingen staat. En wij vragen u, wilt u uw woord zegenen als dat gebracht wordt in China en andere landen waar uw evangelie nog nooit gehoord is. Bij mensen die niet weten van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden, de naam van de Heer Jezus. Die niet weten dat er een kruis op deze wereld opgericht gestaan heeft, waar de heiland van de wereld gehangen heeft en daar betaald heeft voor alle schuld die er was. Heere, wij dragen hen op die uitgegaan zijn in uw dienst naar China, naar andere landen. Wilt u geven dat ze vol mogen zijn van uw Heilige Geest? En dat ze zich gedrongen mogen weten om het evangelie te brengen daar waar het nooit gehoord is. Wij bidden u, Heere, of er ook hier in Nederland mensen gevonden mogen worden met een hart wat door u aangeraakt is. En wat zo ook een biddend leven heeft, ook voor het werk van de zending. We bidden voor deze gemeente, voor de zendingscommissie. Wilt u ook hun werk zegenen en geven dat ze zo als commissie ook mogen bijdragen aan dat grote wereldwijde werk van de verbreiding van uw woord. Danken u voor deze avond. We belijden al het verkeerde wat er was. Wilt u het uit genade wegnemen? En wilt u geven dat we door alles heen de gang van de Heer Jezus Christus gezien hebben over deze wereld? Dan is het een welbesteden avond geweest. Hoor ons zo uit genade, om Christus wil. Amen. Wij blijven met de verkooptafel nog hier, of tot we weggestuurd worden, of tot de laatste weg is, en dan gaan we op.